Ja, en ik wil daaraan toevoegen dat wij inderdaad super dankbaar zijn voor wie jullie zijn en jullie ondersteuning. En ja, die blijven we ook nodig hebben. Op alle vlakken. Misschien wel meer dan ooit. Laten we beginnen met gebed. Heer, we willen deze dienst aan u opdragen. Nogmaals. We willen vooral vragen of we uw stem mogen horen. Dat u tot ons spreekt. Dat u bij ons binnenkomt. Dat u ons raakt. Help ons open oren te hebben en een open hart. En help mij om ook vanuit een open hart en open oren naar u toe door te geven wat u wilt. In Jezus' naam. Amen. Het thema van vandaag is onvoorwaardelijke liefde. En dan ga ik zo een relatief bekend verhaal vertellen, wat wij zelf van heel dichtbij hebben meegemaakt. Heel veel van jullie hebben het waarschijnlijk al gehoord. En het op de een of andere manier, zelfs als ik het zelf heb meegemaakt en Bianca en ik hebben dat verhaal 100 keer gehoord, iedere keer raakt het mij toch weer. Pas vertelde iemand het weer en ik kreeg weer tranen in mijn ogen. Nou, hopelijk gebeurt dat bij jullie ook een beetje. En van daaruit gaan we dan verder praten van hoe passen we dit toe. Maar ik begin met een van de Bijbelgedeelten lezen die voorbij komt vandaag. In Johannes 4, vanaf vers 7 tot 11. En ik lees hem uit de Herziene Statenvertaling. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. En dat is de uitdaging van vandaag. Onvoorwaardelijke liefde. En dan wil ik jullie dus dit verhaal vertellen over de Gedi-mensen. Wij kennen hen in het noorden van Cameroen. Zijn mensen die wonen in een vrij droog, warm, superwarm gebied. Er zijn wel bomen en gras en zo, maar 10 van de 12 maanden van het jaar valt er geen regen. En lopen de temperaturen op tot boven de 40 graden. Bijzondere mensen zijn het. Dit zijn foto's die wij zelf hebben genomen toen wij daar waren. Dit is hun traditionele hoofddracht, zeg maar. Heel veel vrouwen dragen dat ook vandaag de dag nog steeds. Dus dat gaat gecombineerd met een modern shirt. Die soort van kale bas op hun hoofd. Ik vind dat ook mooi, de traditie en het moderne mix dan met elkaar. Dat is ook heel bijzonder. Dit is gewoon de markt, zeg maar, daar. En zoals ik al zei, het is super warm. Dit kwamen we tegen in het huis van de vertalers. Die had wat kaarsjes neergezet. En een dag later zagen de kaarsjes er zo uit. Gewoon de omgevingstemperatuur. Dat zegt wel iets, hè? Dan denk ik, goeie mens. En daar zitten die vertalers dus. En vooral ook de westerlingen die dat minder gewend zijn. Die van thuis uit, dat zijn Amerikanen, die hebben in ieder huis airconditioning. Daar niet. Daar leef je dan. Dat is best wel een uitdaging. Dit is Lee Bramlett met zijn vertaalteam. Waarbij hij aan het werk is in het vertaalproces om de Bijbel bij mensen te brengen. Op een manier die hen echt aanspreekt. Die spreekt tot hun hart. Waarbij het niet oppervlakkig is van, ja goed, we hebben de woorden vertaald en dan komt het wel goed. Maar echt op een manier die bij de mensen binnen kan komen. En dit zijn de vertalers. Een van de twee heet Solomon, de ander kan ik me niet meer herinneren. En Lee Bramlett met zijn co-vertalers waren bezig met het vertalen van de Bijbel. En een van de woorden die nog steeds dwars zat, was het woord liefde. En hij vroeg zich af, ja, hoe vertaal je dat nou? En dat kwam mede met het idee van, ja goed, op de een of andere manier weten we dat God zijn wezen, wie hij is, ook in deze cultuur wil laten zien. God heeft als het ware zijn voetafdrukken ook hier al laten zien. En dit was een gebied waar, toen de Bramlets kwamen, waren er misschien 5 gelovigen, 10 gelovigen, heel weinig in die hele taalgroep. Langzamerhand begonnen mensen tot geloof te komen, maar het schoot niet echt op. En op een dag was Lee Bramlett daar weer mee bezig. En in een droom kwam hij voor zichzelf de gedachte bij me op. God liet hem iets zien. Met de gedachte van, kijk nog eens een keer naar het woord voor liefde. En nou heeft de gedietaal voor bijna alle werkwoorden 3 vormen. Ze kunnen op I, A of U eindigen. En die drie werkwoorden hebben dan allemaal iets met elkaar te maken. Maar het zijn verschillende manieren van hetzelfde uiten. Het een is voor jezelf, de ander is voor de ander. Dat kan verschillende manieren geuit worden. Maar heel veel werkwoorden hebben dus die 3 manieren van gebruiken. 3 werkwoorden die op elkaar lijken. En het interessante bij het woord liefde, of liefhebben, het liefhebben van anderen, was dat er maar 2 waren. Nou, dat gebeurde wel veel vaker natuurlijk. Er waren heel veel woorden waarbij een 3e vorm niet toepasselijk was of niet voorkwam. Maar in dit geval hadden ze alleen maar dwi en dwa. Dus ze gingen daar nog eens een keer over praten. En toen zei Lee zo van, ja goed, hoe zou jij dat nou omschrijven als je dwi? Nou, zei het vertaalteam, dat is nogal simpel. We hebben van elkaar gehouden, maar die liefde is langzamerhand weggegaan. Dus dat is een vorm van liefde die voorbijgaand is. Oké. Okay. En dwa. Nou, dat is wat we eigenlijk altijd gebruiken. Je houdt van de ander. En hoe ziet dat er dan uit, vroeg Lee? Nou ja, goed, de ander doet zijn ding. Je vrouw kookt voor je en jij houdt van haar. Zo simpel is het. Zij zorgt voor de kinderen en jij zorgt voor haar. Dat is liefde, toch? Dat is toch liefde? Dat je dat samen doet? Oké. Okay. En voel. Stel dat dat wel zou bestaan. Ik geloof dat jullie zeggen dat dat niet bestaat. Maar stel dat dat nou wel zou bestaan. Wat zou dat dan betekenen? En ze begonnen allemaal te lachen. Ja, dat is natuurlijk een onzinwoord. Wat moet je daar nou mee? Nou, zegt hij, wat zou het dan betekenen? Nou ja, zei ze, kijk, dat betekent dat je dan van die ander blijft houden, ook al slaapt ze met iemand anders. Dat je van je vrouw blijft houden, ook al stopt ze met koken voor je. Dat je van je vrouw blijft houden, ook al slaat ze je. Ook al loopt ze weg. En dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is onzin. Dat bestaat niet. Dat is een onzinwoord. Oké. Okay. En toen stelde hij de vraag van, zou God kunnen dwoeën? Want dat is het woord dwoe. Zou God kunnen dwoeën? En toen werd het stil. Minutenlang waren ze stil. keken ze elkaar aan. En toen dachten ze, ja, ja, ja. Want de Heer Jezus is wel naar de aarde gekomen. En ja, heel erg verdienden wij het ook weer niet. Dat is eigenlijk wel het doel. Misschien bestaat dat woord dan toch. En toen rolden de tranen over hun wangen. Want ze beseften dat er iets gebeurde wat ze nog nooit gerealiseerd hadden. Wat nooit geland was bij hen. Dat op die manier God hen lief had. En dat God dat dus ook van hen vroeg. En dat bij het vertalen van heb de ander lief, dat dat misschien wel het voer is. Dat dat geen onzinwoord is. En dat ik die ander dus moet liefhebben, ook al doet de ander er niks aan af. Ook al wordt het niet beantwoord. En dat veranderde de cultuur en de kerk in het gebied. De kerk begon te groeien, want die mannen gingen het doen. Dat vertaalteam, dat kleine team van christenen dat er was, kwam tot de realisatie dat zij moesten gaan liefhebben in alle omstandigheden. Ook als hun vrouw het niet verdiende. Ook als hun buurman een lastpak was. Ook al had hun buurman hun kippen gestolen. Moesten ze lief gaan hebben. En dat werd zichtbaar. En de kerk begon te groeien. Mensen kwamen tot geloof. En op dit moment is de meerderheid van de gediende mensen christen. Er is een bloeiende kerk. Omdat mensen het gingen uitleven. En het Nieuwe Testament onder de gediende is nu een paar jaar geleden uitgekomen. Mensen lezen het. En het staat vol met woe. Niet met wie, niet met waar, maar met woe. En dat verhaal laat dus twee dingen zien. Aan de ene kant dus het belang van wat kan vertaalwerk doen. Dat is waarom wij nog steeds met vertaalwerk bezig zijn. Omdat God spreekt in de taal van mensen en dat iets wat ze in het Engels of in het Frans nooit van zijn levensdagen zouden opgepikt hebben, in hun eigen taal opeens heel diep binnenkwam. Dat is waarom Bijbelvertaling belangrijk is. De tweede reden dat ik dit verhaal nu vertel, is dat het mij ook uitdaagt. Dat het ons ook uitdaagt. Want heel vaak hebben wij ook niet door dat het over het woe gaat in plaats van over het waar. Want wij denken ook in vormen van voor wat hoort wat. De Bijbel staat vol met die vorm van liefde. De Bijbel staat vol met woe. En voor ons hebben we daar best wel moeite mee. Want zelfs onze uitdrukkingen in het Nederlands zijn allemaal dwa. Denk maar eens na. De liefde moet van twee kanten komen. Hoe vaak wordt dat niet gezegd? Nou, dat is gewoon dwa. Toch? De liefde gaat door de maag. Als mijn vrouw voor mij kookt, dan komt de liefde. Ja, ja. Voor wat hoort wat. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roe. Het zit zo diep in ons. Allemaal denken we in de vormen van voor wat hoort wat. Je moet het verdienen. Alles is gebouwd op het verdienen. Je verdient meer geld als je slimmer bent. Als je een opleiding gehad hebt, dan verdien je het. Alleen dat woord verdienen. Als je werkt, verdien je het. Voor wat hoort wat. En dat vinden wij eigenlijk wel terecht. En allemaal verdienen we dat degene die Lisa vermoord heeft een hele erge straf verdiend heeft. Voor wat hoort wat. Zowel positief als negatief. En wat zegt God? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Inclusief de moordenaar van Lisa. Inclusief jou en mij. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven had. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Zo verschrikkelijk het tegenovergestelde van het verdienen. Onvoorwaardelijke liefde. En dat vinden wij met z'n allen super ingewikkeld. Want als je een beetje eerlijk bent, denk je toch stiekem dat je het in het geloof ook een beetje moet verdienen. Als ik mijn stille tijd maar doe. Als ik maar naar de gemeente kom. Als ik maar de goede manier met de mensen om me heen omgaat, dan zal God wel een stuk blijer met mij zijn. Dan is God tevreden met mij. En we zijn ook al een beetje bang dat God wel erg boos of verdrietig over ons is als we dat niet doen. Dus het idee dat wij, dat God van ons houdt, echt eindeloos diep van ons houdt en dat er niets daar ook maar wat dan ook aan kan veranderen. Onze goede dingen, onze slechte dingen veranderen Gods liefde absoluut niet. Dat vinden we ingewikkeld. Want wij zitten niet zo in elkaar. Onze hele maatschappij is gebouwd rondom verdienen. En daarom staat de Bijbel vol met verhalen die absurdistisch Gods liefde laat zien. Als je kijkt naar de verhalen over Israël. Keer op keer op keer op keer loopt Israël weg bij God. Ze krijgen de 10 geboden en het allereerste wat ze doen is een gouden kalf maken. Gewoon het allereerste. En de hele Oude Testament vol is dat wat er gebeurt. En wat laat de Bijbel zien? Dat God het duizenden jaren lang niet opgeeft. God geeft het gewoon niet op. Hij gaat gewoon door en door en door en door. Onverdiend, onvoorwaardelijke liefde aan een volk wat zo verschrikkelijke puinhoop ervan maakt. En dan staat, om voor het geval we het gemist hebben, staan er dan ook nog hele concrete verhalen in de Bijbel die dat nog eens een keer extra illustreren. Het verhaal van Hosea is gewoon belachelijk. Als je er even over nadenkt. God geeft de opdracht aan de profeet, ga nou met een hoer trouwen. Oké, dat doe je niet. Echt, dat doe je niet. En God zegt dan, ga nou maar van haar houden. Leef het maar uit. Nou, die hoer die had daar wat moeite mee, want die had een andere levensstijl en blijft bij hem weglopen. En God zegt, neem haar weer terug. En dat hele verhaal is gebouwd als illustratie. Zegt van, zo hou ik van jullie. En Hosea moest dat uitleven. Jona, vergelijkbaar. Jona wordt gewoon gestuurd naar de ergste vijand. En zegt van, ga maar het evangelie daar brengen. Ja, zegt Jona. Als iemand het niet verdient, zijn zij het. En dan moet je de context kennen van de Assyriërs. Hij wordt naar Nineveh gestuurd. Wij denken, Nineveh, grote stad, misschien een beetje vijandelijk land. Nee, maar de Assyriërs stonden bekend om hun afschuwelijke wreedheid. Er was nauwelijks een regime geweest of een rijk wat zo ongelooflijk wreed was. Daar hadden ze hun macht omheen gebouwd. Hun vijanden werden levend gevild. Ze hadden een kunst ervan gemaakt om mensen levend op stokken te spieten. Dat ze zo lang mogelijk bleven leven en om de vijanden af te schrikken. Ze pochten in alle geschriften die nog bekend staan over het Assyrische Rijk, over hun vreedheden. En daar stuurt God Jona naartoe. Niet zomaar een vijand. Als er één volk is wat het niet verdiende om genade te krijgen, waren zij het. En dan snap je Jona en zegt Jona, ja, kom op zeg. Dat gaan we dus niet doen. En God zegt, nee, oké, je gaat het wel doen. En dan stuurt hij zelfs een vis om hem daar te krijgen. En dan zegt Jona, oké. Hij doet het verhaal tegen zijn zin. En dan stuurt God, als hij dan toch nog hoopt dat het fout gaat, dat er een oordeel komt. En dan komt het oordeel niet en zegt hij, zie je wel, God, je bent gewoon veel te belachelijk goed. En dan eindigt het verhaal met God. Want dan zegt God aan het einde, zou ik dan geen verdriet hebben over Nineveh? Die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan ook nog alle dieren. Dat laat God zien. Die vrede stad, hoe ziet God hen als mensen die het verschil tussen links en rechts niet kennen? Mensen die Gods liefde nooit ervaren hebben. Zo ziet God hen. En dan staat het bij mij bijna stil. Dan denk je, ja goed, ik kijk naar andere dingen. Maar God kijkt naar hen op een manier die we ons niet kunnen voorstellen. En dan heb ik niet eens op het scherm het verhaal van de verloren zoon gezet. Waarbij Jezus gewoon in dezelfde traditie doorgaat. Een zoon weer, die het ondenkelijke doet. De erfenis opeisen voordat vader dood is. Ik bedoel, als er iets is wat je niet doet, is het dat. Pa, het schiet niet op met jouw doodgaan. Ik wil je erfenis nu alvast hebben. Nou, hoe ongelooflijk egoïstisch kan je zijn? En om het allemaal nog erger te maken, die erfenis gebruikt hij niet op een goede manier. Die investeert hij niet. Die verbrast hij met vrouwen en drank. En wat doet de vader? Staat elke dag op de uitkijk, wanneer komt mijn zoon terug? En die zoon komt terug als alles op is. En eigenlijk verdient hij dan nog steeds niet. Want wanneer komt hij? Niet halverwege. Hij komt als het geld op is. Als hij zelf honger krijgt. Dan is wanneer hij komt. Dan denk je, ja goed, dat is een beetje eigenbelang. En maakt de vader zich daar druk om? Hij zegt, welkom. Rent op hem af. Hij rent op hem af wat een oudere man nooit doet in die cultuur. Hij trekt zijn jurk omhoog. Rent naar hem toe. En weer belachelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Zo ziet dat eruit. God schokte de gedien mensen met zijn liefde. En wij zouden ook geschokt moeten zijn door Gods liefde. En we weten het allemaal in theorie. Maar word je er nog door geraakt? Laten we diep genoeg doordringen hoe ongelooflijk diepgaand Gods liefde is voor ons. Dat hij alles opgeeft. Dat God zelf naar de aarde is gekomen in zijn Zoon Jezus. En voor ons gestorven is. Hier staat het kruis. En hij vroeg er niks voor terug. Hij deed het toen wij nog vijanden waren. En we kunnen Gods liefde dus niet verdienen. Nou, weten we dat, beseffen we dat, laten we dat diep genoeg doordringen. De voel. Weten we het echt dat God ons voelt? En dat je dus nooit, nooit, nooit Gods liefde kan verspelen. Nou, ik zei net, je kan het niet terugverdienen. Niets verandert Gods liefde. Wat je ook doet, Gods liefde voor jou staat als een huis. Maar dat is maar één kant van het verhaal. Oké, ik had beloofd dat ik Efeze 2 nog zou lezen. Dus laat ik dat dan toch nog even doen. Dat is een ander Bijbelvers wat laat zien hoe ongelooflijk groot Gods liefde voor ons is. Omdat wij het zo niet verdienden. Want dit is niet alleen voor de Assyriërs of voor de Israëlieten die het niet verdienden of wie dan ook. Wij zijn deel daarvan. Efeze 2 vers 1 tot 5. Ook u heeft hij met Jezus, met hem, levend gemaakt. U die dood was door uw overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld heeft. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij alle voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Wij waren van nature kinderen des torens. Evenals al de anderen. En ik zeg dat nog een keertje wat daar staat. Hè? De wil van de aanvoerder van de macht in de lucht volgden wij. De duivel. Wij waren kinderen van de duivel. Ook al voelden we het misschien niet zo. Dat is wat we waren. En van nature zijn. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. We hebben net dat lied ook gezongen, hè? En dat ging over die genade. Grace. En dat lied werd geschreven door een slavenkapitein. Die besefte dat hij het niet verdiend had. Want hij vervoerde slaven. Liet hen wegrotten in zijn boot. Gooide de deel van de lading, de slaven die overleden was onderweg. En de statistieken die we nu wel eens lezen en dat ze ongeveer 40% van de slaven onderweg omkwam. Die werden gewoon overboord gegooid. Klaar. Als iemand het niet verdiende om Gods genade te krijgen, was hij het. En toch sprak God hem aan en kwam hij tot geloof. En schreef dat beroemde lied Amazing Grace. Genade zo oneindig groot. Hij mocht ook komen. En jij en ik ook. Want in feite zijn wij geen steek beter. Ik zei al. Ja, je kan het niet verdienen. Ja, je kan er niks aan doen. En toch, de Bijbelgedeelte die we lezen, vragen wel dat wij lief hebben. Ik had met jullie al gelezen het eerste deel van 1 Johannes 4. Waarbij stond, en ik weet niet of je het goed genoeg tot je door liet dringen, maar wie niet lief heeft, kent God niet. En daar staat ook dwoe. Wie niet onvoorwaardelijke liefde heeft, kent God niet. En ik vind dat heel ingewikkeld. Want ik vind onvoorwaardelijke liefde ook heel erg moeilijk. Geliefde, als God ons zo lief had, als God ons zo voedt, moeten wij ook elkaar dwoeën. Vers 19 tot 21. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, maar hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Zo. Draai je niet om de feiten heen hier. Dan ben je gewoon leugenaar, lieg je. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder lief moet hebben. En vertaal dat iedere keer weer met voel. Onvoorwaardelijk lief hebben. Ook als de ander het niet verdient. Ook als de ander een ongelofelijke... Nou, ik zou bijna een slecht woord gebruiken. Vul maar in. Vreselijk persoon is. Die jou iedere keer een voet dwars zit. Of waar je gewoon hekel aan hebt. Of wat dan ook. Ik heb een familielid waar ik best wel hekel aan heb. Enorme schijnheilig iemand. En ik vind dat moeilijk. God vraagt mij om die persoon onvoorwaardelijk lief te hebben. Nou, ga er maar aan staan. Hoe doe je dat? Dat heeft alles te maken, zoals Johannes zegt, dat God ons eerst heeft lief gehad. En als het goed is, kunnen we dit vanuit het begrijpen van wie God is. Jezus vertelt dat verhaal van die schuldenaar. Die door zijn baas 1 miljoen euro wordt kwijtgescholden. Die heeft zoveel schulden, 1 miljoen, een paar miljoen. De onrechtvaardige schuldenaar. Die het absoluut niet kon betalen. En dus normaal gesproken in de gevangenis gegooid zou moeten worden. En hij smeekt de koning van scheld het me weg. Ik kan het niet betalen. Ik ga mijn best doen om het terug te betalen. Ik zal er alles aan doen, alsjeblieft. En dan zegt de koning, oké, het is je kwijtgescholden. Ga maar naar huis. Alles is oké. Onverdiend. Want die paar miljoen schuld, die kwam natuurlijk niet zomaar. En toen vervolgens kwam hij iemand tegen, terwijl hij nog naar huis liep, die hem een paar honderd euro schuldig was. En hij greep hem in de kraag en zei van, terugbetalen. Ik heb die paar honderd euro nodig. En die persoon die vroeg ook, ik zal mijn best doen om terug te betalen, ik zal er alles aan doen. En zei, nee. En hij gooide hem in de gevangenis. Nou, de gelijkenis gaat dat mensen dat zagen. Dus Jezus zegt dan, ja kijk, oké. Dat is jullie situatie in deze wereld. Jullie hebben die miljoenen kwijtgescholden gekregen. En nu moeten jullie dus ook de anderen om je heen vergeven. Liefhebben. Ook al verdient de ander het niet. Want die schuld was reëel. Maar het stelt niks voor met jouw schuld tegenover God. Dat uitleven is dus gebaseerd op een besef van Gods liefde voor ons. En dat gaat dus best wel heel ver. Wat God van ons vraagt is niet alleen onze lastige broeder lief te hebben, maar zelfs onze vijanden. Matthäus 5, de bergrede. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijanden haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief heeft, die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen de tollenaars ook niet zo? Wees dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. En daar ligt dus de uitdaging. Liefhebben van zelfs de vijanden, de mensen die echt jou continu dwars zitten. De mensen waar jij een schurfthekel aan hebt. De mensen die het ook echt verdienen dat je niet van hen houdt. Hoe doe je dat? De Bijbel staat vol van de verwachtingen van God. Ja. Een poosje geleden, een maand of 6, 7 geleden, waren we op bezoek hier in Nederland, nog niet verhuisd. En mocht ik oppassen op onze kleindochter Rivka. Die was toen een maand of 7, 8. En zij had momenten dat ze heel, heel moeilijk kon slapen. Heel boos en verdrietig werd. Nou, ieder kind heeft dat wel eens. En op zo'n moment, als je dan in bed lag en ze begon te huilen, dan hielp niets. Dan blerde het gewoon alles bij elkaar. Of je erop pakte of niet. Of je voor de zong of niet. Krijsen. Onze dochter Martine noemde dat krijsie krijsie. Op dat moment was er weinig lieflijks aan. Over het algemeen is er een en al vrolijkheid en liefheid en stralende twinkelogen. Maar op dat moment 0,0. Want je doet niks goed en gewoon krijsen. Toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon bij haar zetten, leg mijn hand op haar neer. Laat ze maar lekker krijsen en ik ga gewoon voor de bidden. En ik besefte dat mijn liefde voor haar geen sikke pitje veranderde door het feit dat zij krijste. Ik genoot van het dicht bij haar zijn en ik ging voor haar bidden. En bad een half uur, 3 kwartier voor haar en daarna voor de hele wereld. Want dat ging best wel lang door. Maar het besef dat die liefde dus onafhankelijk van was van wat zij deed, kwam best wel bij mij binnen. Want toen besefte ik dat God zo van mij houdt. Ook al krijs ik alles bij elkaar. Ook al wat God ook doet met mij, positief, negatief, waarschuwen, liefhebben, beetpakken, zijn aanwezigheid laten zien, er zijn momenten dat hij niet tot mij kan doordringen. En dat verandert helemaal niks aan Gods liefde voor mij. En dat mag ik dus in de praktijk brengen voor de mensen om mij heen. Nou is dat met Rivka iets makkelijker dan met sommige andere mensen. Zoals met dat familielid. Of mensen die ik in het nieuws tegenkom en denk van dat zijn zulke ongelooflijke, verschrikkelijke mensen. Maar verandert ook niks. Wat God van mij vraagt, is dat ik hen lief heb. Onvoorwaardelijke liefde. Net zoals de gediende mensen met Dvou. Wij hebben ook in figuurlijke zin onophoudelijk huilende en woedende volwassenen om ons heen. Die pesters op school. De baas die om het minst of geringste boos wordt, ook al heb je alles goed gedaan. De hangjongeren op straat. Heel praktisch voorbeeld. Wij hadden in Kandern, woonden we aan de Hoofdstraat. En dan hadden we heel vaak motorrijders die door het dorp kwamen. En die motorrijders, die in de Hoofdstraat vinden het extra leuk om het gas nog even extra open te trekken, want dat weer kaatst zo lekker tegen de muren en dan worden de herrie wat leuker zichtbaar. En dat dat voor ons vervelend zou kunnen zijn, dat kwam niet in hun hoofd op. Dus lekker herrie maken. En die mensen met liefde benaderen, of in ieder geval liefde voelen voor hen, best ingewikkeld. Wie zijn de mensen in jouw omgeving? Voor wie jij het voel praktiseren heel erg moeilijk vindt. Maak maar eens een lijstje voor jezelf. Misschien straks na de dienst een lijstje van een paar mensen schrijven van... met hen vind ik het heel erg moeilijk. En soms kunnen dat je eigen kinderen zijn. We zaten net voor de dienst even te praten met een paar mensen voor het bidden. En één of twee zeiden van, weet je, begint bij mij al bij mijn eigen familie. Als mijn kinderen iedere keer weer dwars liggen, onvoorwaardelijk lief hebben op dat moment. Dat kan best ingewikkeld zijn. En dan zijn er anderen. Zoals familielid wat ik noemde. Of de mensen die je tegenkomt op je werk. Of in je omgeving. Of je buurt. Wie zijn de mensen die God jou uitnodigt om lief te hebben zonder tegenprestatie? Want dat is wat Jezus deed. Dat is wat God deed. Een ander verhaal van Jezus. Toen Petrus vroeg, hoeveel keer moeten we vergeven? Want er zijn natuurlijk grenzen, hè? Logische vraag, had ik ook kunnen stellen. Ja, ik heb je begrepen dat we moeten vergeven. U roept ons op om te vergeven. Maar waar is de grens? Ha, zeg Jezus, er is geen grens. 7 keer 70. En dat is dus een soort van volheid keer volheid. Gewoon blijven doen. En dan moet je niet gaan tellen tot 490. Het is gewoon blijven vergeven. Kan je dat? Dat is wel de opdracht. Want als je het niet doet, zegt Johannes, ken je God niet. Poeh. Diep God kennen betekent dat wij dat in de praktijk gaan brengen. Nou, dan komt bij mij de vraag op, die populaire uitspraak die jongeren vaak zeggen. Hoe dan? Dat is een soort van uitroep van verbazing in straattaal. Van, dat slaat toch nergens op? Hoe dan? Maar er zit een heel praktische vraag bij, hoe dan? Hoe doe je dat? Net zoals de gedie zeiden, ja, maar dat is een belachelijk iets, dat kan niet. Hoe dan? Zo lief hebben. Waar begint dat? Hoe doe je dat? Dat kunnen we helemaal niet. En dat klopt, dat kunnen we ook helemaal niet. Daar hebben we Gods kracht voor nodig. Wat we net gelezen hadden over Johannes 4 zegt, de liefde is uit God. Het komt van Hem. Hij wil het in ons hart leggen. Wij krijgen die liefde van Hem. En daar moeten we te zoeken, bij de bron. Zijn wij dicht genoeg bij God om iedere keer die liefde bij Hem op te zoeken? En jullie kennen natuurlijk allemaal de verhalen, de teksten over de vrucht van de geest. Want het is niet de vrucht van onze eigen inspanning. Dit zijn de vruchten van de geest. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde. Dat is de eerste. De vrucht van de geest, en ik zal het hele vers lezen, maar het begint met liefde. En alle andere zijn in zekere zin aspecten van die vrucht van de geest, van de liefde. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. En als je dat lijstje op je in laat werken, dan zijn dat heel veel aspecten van liefde. Zachtmoedigheid. Goedheid. Vriendelijkheid. Geduld. Vrede. Eigenlijk zijn dat allemaal aspecten van liefde, toch? Maar er staat de vrucht van de geest is. Niet de vrucht van je eigen je best doen. De geest wil dit in ons bewerken. En de geest gaat dat in ons bewerken als wij daar open voor staan. Als we dat willen, als we ons daarop richten. En Nu moet ik toegeven dat ik dat dus heel spannend vind. Want ik zie heel veel christenen om me heen die dat dus niet doen. Of in ieder geval maar heel beperkt in de praktijk brengen. Ik had het al over schijnheiligheid. Dat vind ik een van de ergste dingen. En als ik dan eerlijk ben, dan ben ik zelf ook wel eens schijnheilig. Vaak heb je een hekel in anderen, wat je zelf ook last van hebt, hè? En God roept ons op om ons in hem te laten bevrijden van onze schijnheiligheid. Ik vind dat ingewikkeld voor mezelf. Maar ook omdat ik in de praktijk zoveel christenen dat nog niet zie doen. En de Bijbel is er zo duidelijk over. Er zijn zoveel christenen die liefde in de praktijk niet toepassen. Die nog vol boosheid, ongenade, onverdraagzaamheid enzovoort zitten. Al die kerkscheuringen komen niet voort uit liefde. En de wereld denkt niet als ze van christen horen denken, oh ja, dat zijn die hele super liefdevolle mensen altijd. Helaas. Dus daar ligt de uitdaging voor ons. Daar ligt de uitdaging voor mij. Want ik zei al, ik heb er zelf net zo goed last van. De Geest wil ons helpen dit in de praktijk te brengen. En vragen we daarom, zijn we daarmee bezig. Laten we dat diep tot ons doordringen. Gebaseerd op Gods liefde voor ons. Die gelijkenis blijft terugkomen. Hè? Wij hebben miljoenen vergeven aan ons. Dat zou het makkelijker moeten maken om iemand anders te vergeven. Dus, praktisch, hoe doe je dat? Ik heb het lijstje hier neergezet voor mezelf en voor jullie. Herinner je iedere keer weer dat je vergeven bent. Dat je zelf geen haar beter bent. Dat het pure genade is dat je bent wie je bent. Herinner dat. En ik merk dat ik dat iedere keer weer aan mezelf moet vertellen. Van jongens, herinner je jezelf voordat je naar de ander kijkt? Heb ik naar mezelf gekeken en denk ik, oh, wacht even, ja. Het tweede is heel praktisch, vraag om Gods liefde. De Bijbel zegt dat als wij God vragen om zijn geest, zal hij dan niet ons die ons schenken? Als je je vader vraagt om een brood, geeft hij je dan een steen? En dat gaat over de Heilige Geest. Die geest van liefde wil God ons geven. En ik heb het zelf ervaren. Ik had het vanmorgen dus met iemand erover tijdens het bidden voor de dienst ook. Die zei van ja, ik had een hekel aan een bepaald iemand. En toen heb ik gevraagd om liefde. En ik werd zo vervuld met Gods liefde voor die persoon. God wil en kan het ons geven. Heb je er al om gevraagd? Om die liefde. Want dan gaat God het geven. Bid voor degene met wie je moeite hebt. Of die het niet verdient. Als je voor iemand gaat bidden, verandert dat jouw hart vooral. Praktisch. Dat lijstje van 5 mensen waarvan ik zei, van 5 groepen, hoe je dat ook gaat maken in je huiswerk, straks, na de dienst. Dat lijstje van 5 mensen die je op gaat schrijven. Als je daar regelmatig voor gaat bidden. En je als het ware in hen inleeft. Hen probeert te zien met Gods ogen. Als je God vraagt om zijn liefde voor hen, dan verandert dat jou. En dan ga jij liefde ervaren voor die ander. En tenslotte, oefen. Oefenen, oefenen, oefenen. Heel veel van dit soort dingen moet je gewoon leren. Moet je gewoon doen. En oefenen doe je vaak heel praktisch door aan het eind van de dag je af te vragen, oké, hoe zag het eruit vandaag? Heb ik de liefde gepraktiseerd naar degene om mij heen? Waar ging het mis? Oké, God houdt nog steeds net zoveel van me, ook al ging het mis, dat had ik al gezegd. Hè? Gods liefde voor jou verandert niet, ook al heb je er weer een puinhoop van gemaakt. En dan komt er weer een nieuwe dag met een schone lei waar je het opnieuw gaat proberen. En als je dat elke dag doet, dan ga je het leren. En dat is ook mijn ervaring. Dan ga je het gewoon praktisch oefenen. Maar dat vraagt wel een soort van bewust ermee bezig zijn. Conclusie. We leven in een wereld die snakt naar die liefde. We leven in een wereld die gepolariseerd is, waar hardheid de toon voert. Waar het gaat over scoren, waar het gaat over gezien worden, waar het gaat over verdienen, waar het gaat over succesvol zijn. Een wereld die uit elkaar getrokken wordt door individualisme, waar mensen eenzaam zijn. De smartphone, de scheidingen, de angst hebben ons in onze greep. Kinderen durven bijna niet meer buiten te spelen. Mensen durven nauwelijks meer op de fiets 's avonds weg te gaan. Mensen zitten urenlang te gamen omdat ze niks beters hebben. We leven in een wereld die verscheurd wordt door een gebrek aan liefde. En in die wereld heeft God ons geplaatst als gelovigen om zijn koninkrijk uit te werken. En ja, dat is inclusief de asielzoekers die eenzaam rondhangen op een opvangcentrum en zich door iedereen uitgekotst voelen. Wij zijn geroepen tot iets anders. Maar gij geheel anders. Wij mogen het voel oefenen in deze wereld. Liefde in de praktijk brengen. En ik zei in het begin wat dat gedaan heeft onder de gediende mensen. Hè? Die kerk van een tiental mensen, een handvol mensen, ging groeien. Die verweerde gezichten, die tranen over hun wangen hadden lopen, omdat ze door hadden wat voel betekende, veranderde de maatschappij. En dat kan hier ook. Gaan wij zo lief hebben? Zo Jezus volgen? Laat ons aansluiten op de batterij van zijn liefde voor ons. En dat nu de wereld laten zien wat hij voor ons heeft gedaan, omdat hij ons eerst lief heeft gehad. Zo de wereld vol liefde, onvoorwaardelijke liefde, tegemoet treden. Laten we bidden. Heer, het is zo makkelijk om te praten over wat liefde is. En het is mooi om te horen dat dat ver weg gebeurt in Cameroen, onder mensen die u nog niet kenden. Maar u vraagt ons vandaag om dat ook heel dichtbij te laten komen in ons leven. U herinnert ons aan iets wat we eigenlijk wel weten, maar zo moeilijk vinden om in de praktijk te brengen. Heer, geef ons uw liefde. Vervul ons met uw onvoorwaardelijke liefde, zodat we ervan overstromen. Help ons aangesloten te blijven op de batterij van uw liefde. Zodat de wereld ziet wie u bent. Dank u wel dat u ons inderdaad zo lief heeft gehad. Dat u uw zoon heeft gegeven. Dat u de marteldood voor ons bent gestorven. Dat u het iedere keer weer voordoet. En help ons u na te doen. Geef ons de kracht om dit om te zetten van woorden in daden. Geef ons uw liefde, Heer. In Jezus' naam. Amen.